Dus toch voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte van 1 Koningen 17. Ik lees u daaruit voor het eerste gedeelte van vers 13 en het eerste gedeelte van vers 14. 1 Koningen 17. Het eerste gedeelte van vers 13 luidt: en Elia zeide tot haar: vrees niet. En het eerste gedeelte van vers 14: want zo zegt de Heere, de God Israëls. Tot zover. Letten wij op de wondervolle wegen van God in gericht en in genade. Gods wondervolle wegen in gericht en in genade. Er breekt een nieuwe episode aan in het leven van de knecht des Heeren Elia. We hebben verleden week stilgestaan bij zijn afzondering aan de beek Krit. Van de lering die daarin tot hem komt, ontdekkend, vertroostend. Ontdekkend omdat beesten meer gehoor geven aan God dan mensen. En vertroostend dat de Heere ook in zijn oordelen dat volk nog niet losliet. Al verbergt hij zijn knecht daar buiten het volk. Het woord blijft liggen. Er komt alleen niets bij. Er komt geen, tenminste voorlopig nog niet, een vervolg. Dat zijn aangezicht in gunst zich zou wenden tot het volk. Dat is er nog niet bij. Het woord van het oordeel ligt in het tienstammenrijk. En het vervult zichzelf, omdat het Gods woord is. En Elia, ja, ik heb gezegd, het valt niet mee, want je wilt toch graag erbij zijn. En je wilt toch graag de toepassing zien. En het woord nader verklaren. Maar het heeft de Heer allemaal weggeschoven. En die heeft zijn knecht en daarmee zijn woord, zijn verdere woorden, voor het volk verborgen. En nou komt er een heel eigenaardig gedeelte. Toen ik het zat te lezen, vervulde mij dat met grote blijdschap. En vreugde, ook om het u weer verder door te mogen geven. Want het woord van God, dat weten we, is een levend woord. Elk woord van God, zou je zeggen, beantwoordt wel aan zijn doel. Het zij dat het een reuken des levens ten leven of een reuken des doods ten doden is. Maar misschien heb je toch wel eens meegemaakt in je leven dat je zegt, hè, die man of die man, die zou, ja, nou zo geschikt zijn, nou spreek ik menselijk, zo geoefend zijn om het woord van God verder te mogen dragen. En er is geen weg, menselijk. Dat kun je in je leven meemaken. En vaak staat er ook tegenover dat iemand die helemaal niet zo geschikt is, die wordt dan gebruikt of gestuurd om het woord van God te verkondigen. Ja, het is niet altijd naar de mensen zin, het is misschien nooit naar de mensen zin, maar je kunt er zoiets uit opmaken van: wat is zijn werking hoog geducht? Wat is de Heere, ja, maar we zeggen soeverein, dat hij doet wat hem behaagt en niet wat ons behaagt. Want wat ons betreft zou je zeggen, het is zonde dat die man daar zo lange tijd bij de vogels en de raven, de kraaien, daar ergens zomaar zit. Wat moet hij al de hele dag doen? Al die vele dagen. dat nou profetenwerk is. Kijk wel of dat er wat stilstaat, wat eigenlijk door zou moeten gaan. Ja, zo is onze menselijke gedachte. En nou, opeens komt daar het woord van God, die beek die begint uit te drogen. Maar ja, dat is uiteindelijk de oorzaak niet, de grond niet. Die is alleen in God. Want God had ook tegen Elia kunnen zeggen, sla maar eens met je stok op de rotssteen en dan had er ook water uitgestroomd. En God kan die raven wel langer dan een jaar ook voor je laten zorgen natuurlijk. En de Heer kan ook manna laten regenen trouwens. Je zou meer kunnen zeggen, het is een soort aanleiding. De tijd is daar en die wordt hier aangegeven door de beek. Die niet zo gauw uitdroogde, maar door de langdurige droogte raakt het water uit de beek op. En dan komt het woord van de Heere tot hem. God geeft hem een opdracht. Een wonderlijke opdracht. Het woord van de God van Elia. Dat betekent immers zijn naam, mijn God is Jehovah. De onveranderlijke. Die God, die spreekt tot hem en die zegt, maak u op, ga heen naar Sarfat dat bij Sidon is en woon al daar. Een wondervolle weg, ingericht en in genade. In hoeverre ingericht? Ja, nou gaat hij helemaal weg. Je kan bij wijze van spreken nog een Nederlander zijn, al woon je in Delfzijl of in Zoutelanden of weet ik waar, of onder in Limburg. Maar dan zit je nog in het land van je vader. En zo was het met Elia ook. Daar hoorde hij thuis, daar was hij opgegroeid. En nou ja, dat land had God de vader gegeven tot een erf. Om dat land erfelijk te bezitten. Dat betekende natuurlijk voor de Israëliet van die dagen veel en veel meer dan wij ons kunnen indenken. Want de verwijdering uit dat land, dat stond in verband met het verbond van God. Met de belofte van God. Dat land op zich, nou ja, ik weet wel, Abraham zocht een stad die fundament heeft. Toch lag die belofte van God dat zijn zaad dat land erfelijk zou bezitten. En de vervulling van die belofte was een bewijs van Gods gunst. En dat hij een waarmaker is van zijn woord. En al duurt het even lang, hij komt terug. De Heere komt terug. Geen uit zijn lippen ging, blijft vast. En onverbroken. Dat die lijn er lag, dat merk je zelfs in de tijd van de Heere Jezus ook. De Heere Jezus concentreert zijn arbeid op Canaan, Palestina. Je leest wel eens dat hij daar buiten kwam in de andere landpalen van Tyrus en Sidon, maar dat behoorde toen ergens nog tot de uitzonderingen. Hij ging veel meer naar de synagogen en naar Jeruzalem. Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Het is niet betamelijk het brood voor de kinderen aan de hondenkunst te geven. Dat wachtte op het Pinksterfeest. Dat de Heere God dat heilige evangelie zou bekendmaken aan volken in het algemeen. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Er staat hier, maak u op, ga heen naar Sarfat. Het was een stadje, dat lag tussen Tyrus en Sidon in. Maar, bij dat Sidon en bij dat Tyrus, denken wij aan wat we reeds genoemd hebben, dat kwaad wat Agab deed, dat hij een dochter had genomen van Etbaal, de koning van die Phoeniciërs.
Dus ergens was dat een land waar de profeet een diepe afkeer van heeft gehad. Het moet wel. Daar zit te veel aan verbonden aan Tyrus en Sidon. Want middelijkerwijs, Agab is natuurlijk niet te verontschuldigen. Hij is zelf naar Sidon gegaan om voor Baal te buigen en om met die prinses te trouwen, Izebel. Maar het neemt toch niet weg, middelijkerwijs heeft Izebel de doorbraak bewerkstelligd in Agabs leven. Zij heeft hem aangeport om die dienst van de Baal onbeschaamd overal door te voeren. Kun je indenken dat dan een profeet wel een hekel aan zo'n volk of land heeft, net als bij Jona. Jona vond het verschrikkelijk de gedachte dat Nineveh gespaard zou worden. Dat hij er naartoe moest. Waarom? Was dat nou al helemaal alleen maar om eens een vuurtje te zien? Nou, dat niet. Er zat meer achter. De bedreiging voor Israël. Laat ze liever van de kaart geveegd worden. Zo denkt de mens. Kijk. En nou komt God met zo'n tegenstrijdige boodschap. Hè. Nou heeft de duivel met eerbied gesproken. Die heeft het, ik spreek heel menselijk, voor elkaar gekregen. Dat die heidense prinses getrouwd is met Agab. En die heeft een heleboel meegeïmporteerd. Naar Israël. En nu komt God op een ogenblik. En die gaat iets uit Israël. Naar Sarfat, Tyrus en Sidon deporteren. Is dat niet iets merkwaardigs, iets wat wij nooit in de gedachten zouden kunnen krijgen? Dat zou je niet denken. Want dat is het hol van de leeuw. Dat zijn de aanleidende oorzaken dat God met zijn vloek over Israël gekomen is. Was ze maar nooit geboren geweest, die Izebel. En nou komt God en die doet een wisselwerking. Elia krijgt een gebod. Hij moet zich reisvaardig maken. Hij moet maar niet even een boodschapje gaan brengen. Maar hij moet daar gaan wonen. Zijn bivak opslaan. Hij, de profeet van Israël. Die zijn krachtdadige woord als een vuur erin geworpen heeft. Hij moet nog verder van huis. Ja, het is in te denken dat Elia ook wel voor raadsels heeft gestaan. Voor raadsels. Dat hij nou naar dat brandpunt van afgoderij, Baal dienst, dat God daar nou een plekje voor hem bereid heeft. En dat de raven hun ontslag krijgen voorlopig. En dat hij weer met mensen te maken zal krijgen. Met mensen. Weet je. Wat voor mij een van de belangrijke dingen in dit gedeelte is. Gods soevereiniteit. Die door geen mens bepaald kan worden. Geen mens. Door geen profeet. Door geen Samaria. Niet door Jeruzalem. Door niemand. de soevereiniteit van God, dat hij nou doet wat hem behaagt. Er waren vele weduwen in de dagen van Elia, zegt Jezus in de synagoge te Capernaum, te Nazareth bedoel ik. En tot geen van hen werd de profeet Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, een vrouw uit de heidenen. En wat werden ze boos. Wat werden ze vreselijk boos. Toen ze dat allemaal hoorden. Dat God. Ja, God sloot hun niet uit. God zegt niet dat er in heel Israël geen weduwe was die de Heere vreesde. Beter dan die daar Sarepta Sidonis. Dat zegt God niet. Wel nee, er waren nog wel meer uitverkorenen. Maar de Heere Jezus wil ze alleen maar hierbij bepalen. Zijn jullie nou die arme jongens van Nazareth die op genade hopen? Of zitten hier een stelletje rechthebbende mensen die al lang gedacht hebben, nou moet hij hier maar eens wat laten zien hoor. Hier is die tenslotte vanafkomstig van Nazareth naar hun gedacht. Het heeft nou lang genoeg geduurd. Iedereen praat erover en hier is die nog niet geweest. Wij hebben de eerste rechten. En als Jezus dat dan gaat vertellen, ook onder andere van die weduwe, dan blijkt dat er eigenlijk niet één arme zondaar bij is. Niet één. Die zijn hand ophoudt, die zegt, ach Heere, zou u ook mij genadig kunnen zijn? Nee, daarom worden ze zo boos. Als ze geconfronteerd worden. Dat God meer te doen heeft. Dan Abraham's zaden omringen. En dat God groter is. Zo groot dat hij Filistijnen, Tyriërs en Moren wel aan kan. En dat ligt de mens niet. Want de mens die is in zijn eigen waarneming zo exclusief. Dat de Heere God er voor hem alleen is. Die soevereiniteit van God. Hè. Het woord van de duivel regeert in Israël. Uit Tyrus en Sidon is het afkomstig. Het is de antichristelijke macht. En nou ligt er een woord. Een eenzijdig woord ligt er in Israël te branden. Geen dauw, geen regen, daarna mijn woord. En nu gaat God zijn knecht sturen, midden in de droogte en in de ellende, met woorden des levens, met spijs en drank. Dat is het mens voor de mens het verbijsterende. Want het woord zal toch ook juist dat woord ook van de zegen. Het woord des levens. Dat zal toch doorgang hebben. Als er in Israël nu de ruimte niet voor is. Dan zal God het ruimte maken in Tyrus en Sidon. Maar het gaat door. Niemand kan het tegenhouden. Ze zeggen, ja, maar dat is wel een grote gedachte, Gods soevereiniteit. Is dat wel ook een troostrijke gedachte? Ja, het is ook een troostrijke gedachte. Al moet een mens er ergens buiten vallen, dat voel je wel aan. Een mens valt er buiten. Dan weet je wat een troostrijke gedachte is? Voor mij tenminste. En ik hoop ook voor u. Uw goedheid gaat het al te boven. Uw goedheid duurt in eeuwigheid. Ook als Agap het aan zijn laars lapt. En het grootste gedeelte van Israël er een spelletje mee speelt. Dan nog gaat Gods goedheid het alles te boven. Zie. Ik heb daar een weduwvrouw geboden dat ze u onderhouden. Zou daar een vrouw een hoorbare stem gehad hebben, of een ingeving in haar hart, dat weten we niet. Die heeft de raven ook gebonden. Ja, maar dat is toch droevig, dat mensen die zeggen, nou, ik wil van de duivel niet onderhouden wezen, zo noemen ze dat dan. Ze willen dit niet aanpakken en dat niet aanpakken, geen AOW of kinderbijslag of wat dan ook, pensioen. Ja, stel je maar voor dat Elia er ook zo over gedacht heeft, dan had hij gezegd, nou, als u nou gezegd dat je moet naar een van die spelonken waar Obadja de profeten verstopt heeft, en daar ben ik bij mijn eigen soortgenoten, maar u denkt toch niet dat ik daar naar dat heidenland, naar die voetangels en klemmen voor Israël, dat ik daar naartoe ga om me daar te laten onderhouden. Hoe kan God nou zoiets zeggen? Zo redeneert nou mensen. Dat mannetje zei tegen hem toen bij hem at. Hij zegt, dat kan ik nou van de AOW betalen, kun jij nog van mee eten? Hij zegt, is toch wat, dat heb ik allemaal van God gehad. Hij zei het nog vertrouwelijk, hij zegt, dat heb ik alles van mijn hemelse vader. Ik had nooit gedacht, dus ik ben altijd zo verrot arm geweest, altijd, schrikkelijk. En nou heb ik het nog goed op mijn oude dag. Klein huurtje. Hij zat er zo smakelijk in, hè. Kijk, als je gelooft, dan hoef je niet zoveel omhaal te maken, dat voel je wel aan. Als je niet gelooft, dan ben je in alles veroordeeld. Al verdien je het dan met hard werken, enzovoorts, enzovoorts, dan ben je nog een dief, als je niet gelooft. Maar waar nou het geloof mag zijn, hè? Dat ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Je kan er gemak van hebben soms. Een ver familielid van me. Een Gerrit Overduin, geloof ik ook, of Co Overduin, maar die lag op zijn sterfbed en een hoop kinderen desseren eromheen. En ze waren het er wel niet eens dat het kind van God was, maar ze zeiden, Kootje, weet je wat wij nou nooit hebben kunnen begrijpen, dat jij zo in de verzekeringen zit. Hij had op alles gerekend. Als die eerder zou sterven, dan kreeg zijn vrouw een pensioentje of een uitkering ineens. Hij had allerlei dingetjes had hij voor gezorgd. Nou, dat is natuurlijk al een hele tijd geleden, toen zei Kuiper, of weet ik wie het was, dat we op een christelijke manier mochten verzekeren. Maar dat was natuurlijk contrabande voor een groot deel van de mensen. Mijn coach had het wel gedaan, maakte er ook geen geheim van. Dat hebben we nooit kunnen begrijpen, dat jij dat nou zo man. Toen begon hij smakelijk te lachen, hij was bijna dood, maar hij kon nog smakelijk. Hij zei, ja, dat dacht hij zeker, hè. Dat Kootje rekende op jullie barmhartigheid. Nou, hij zegt, daar weet ik genoeg van. Maar ik kan je één ding zeggen, de hele wereld draait voor Kootje. Dat die zeggen wel, dat alles moet voor mij meewerken. Alles. Dat klinkt natuurlijk een beetje arrogant, maar er zit zoiets gezonds in, hè, als een mens werkelijk niet als rechthebbende. Of dat hij er nou voor werkt, of dat hij, zo zijn er ook mensen in ons midden, hè, die arbeidsongeschikt zijn, die er geld krijgen, hè, maar die in de diepste zin bij ogenblikken er is bij bepaald mogen worden dat je zegt, ja, dat heeft God gedaan. Dat heeft God gedaan. Daar krijg ik dat van. En of de hele wereld, of de halve wereld me scheef aankijkt en denkt, is het nou wel waar, ben jij wel ziek, of dit of dat, weet je wel. Maar die gelooft, die mag dat met een eerlijk gemoed ontvangen. Want er is voor betaald. Ik heb geboden, zegt de Heere God. Ja, zeg je maar, dat hebben die mensen, die socialisten en die dit en dat en al die andere mensen. Die zijn toch niet door God verboden, dat weet je niet. Ze zullen wel geen hoorbare stem gehad hebben, maar de Heere, die bestuurt toch alle dingen. Naar zijn eeuwige raad en voorziening besteld. Ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Hey. Nou, die vliegende kraaien, dat is natuurlijk al aardig iets, maar daar kun je niet te veel mee praten. Dat is een klein voordeeltje erin. Dat je zegt, nou ja, bij een weduwvrouw. Dan heb je nog wat aanspraak. En je zit niet helemaal geïsoleerd. Maar het is vreemd. Het is een wondervolle weg. Het is een weg die het vlees nooit begeerd zou hebben. Hij doet het. Hij zegt niet ja, maar het... Nee, dat zegt hij niet. Hij is immers een knecht. Ik heb ook wel eens gedacht vroeger. Moet goed begrijpen, ja. Je moet het alsjeblieft niet verkeerd opvatten, maar ik mag toch wel eens wat zeggen. Hè? Iets privés. Hè? Dacht je dat ik vroeger ooit enige begeerte had om in enig godsdienstig gezelschap te verzeilen? Nee. Ik moet eerlijk zeggen, het maakt op mij meestal een akelige, benauwende indruk. En ik heb verschillende keren aan de Heer gevraagd of dat ik, ja, dit, nou zitten we toch nog in Noord-Holland, maar om ergens in Noord-Holland, waar de mensen nergens aan deed, of de Heer een weg wou openen, dat ik in een bijzaaltje van een café of zo, dat ik daar het woord zou mogen gaan brengen. En ik dacht, nou, als de Heer het dan doet, dan worden het niet zulke vervelende mensen als wij zijn. Zoals wij. Want dan heb je niet zo'n godsdienst en zo en al die dingen meer. Dat kunnen die mensen toch niet begrijpen. Maar als God ze dan het woord zou willen zegenen. Nou ja, de Heer houdt daar in die zin ook geen rekening mee. Het is allemaal heel anders gegaan van de week. Toen was ik nog, verleden week, heel verbaasd. Toen was er een brieffoldertje van de Evangelische Kerk of zoiets. Of Bijbelinstituut uit België. En daar stond, dat was ondertekend, dat was een schrijver van die director van dat hele spul, ene Winston. Ja, ene Winston, geloof ik, ja. Die man ken ik. Die man ken ik heel goed. Of heel goed. Dan moet je indenken, mensen, dat je 20 jaar lang niks meer gehoord. 20 jaar geleden zat ik in Brussel. Op de theologische faculteit voor een kennismakingsbezoek. Want ja, er zei iemand tegen mijn professor, die had tegen me gezegd, als je van de Heer denkt geroepen te zijn, dan hoef je niet stil te blijven zitten. Je mag aanpakken. Proberen maar. Nou, ik naar België met nog iemand. Predikanten, zitten we daar. Daar komt die meneer Winston. Winston komt daar binnen. En nog een paar predikanten en docenten. Dus er ontspannen gesprek. Ik kan niet zeggen examen, maar toch wel naar bepaalde vakken, onderdelen van theologische denken en wetenschap. In ieder geval, de stemming werd steeds enthousiaster. Ik kwam er met een benepen hart aan, maar ik voelde mijn hart al een klein beetje oplichten. Want, ja, het ging heel goed. Het was allemaal sober. Misschien iets anders als wij gewend zijn, maar... Toen zegt die director, die zegt tegen diezelfde man waar nou die folder van was, of voor steun... voor de opleiding van studenten enzovoort, die zegt, joh, ik heb een voorstel. Jij hoeft hier niet meer op school te komen. Want, naar mijn oordeel, weet je toch wel het een en ander. Hij zegt, dus dat wou ik gelijk afschaffen. Je hoeft niet naar het Franstalige gedeelte, dat laten we achterwege. Maar naar het Hollandse gedeelte. En ik heb eigenlijk al een plek voor je. Je kan naar Antwerpen. Hey, daar staat een oude dominee van Driet. Hij zegt, dan kun je als hulpprediker beginnen. Die man was toen al 80 jaar. En hij zegt, zo gauw mogelijk. En de aanwezigen zeiden, amen. Ja, dat overrompelt je toch wel als het zo gaat. En ze zegt, ik wou nog een gebed doen. Nou, die man, die Windson, die deed een gebed. Dat klonk als een klok. Ik was niet gewend, maar ze zei, toen die amen, zei, zeiden alles amen. En het was een allerhartelijkst afscheid en ik zou zo gauw wel iets terug horen. Ik heb nooit meer enig berichtje gehoord. En als je dan zo'n brief tegenkomt opeens, en je ziet dan die naam weer, dat is waar, 20 jaar geleden. Ja. Wat zijn de wegen van de Heere toch wonderlijk? Wat is dat nou toch, hè? Hoe is zoiets nou gegaan? Achteraf zeg je, dat is de wil van de Heere niet geweest. Hè? Achteraf. Maar als je er middenin zit, dan denk je, wat zou dat? Ik heb ook nooit teruggeschreven waarom ik niks hoorde. Dat lag zo voor mij ook niet. Zo. Ja, de wegen van de Heere zijn wonderlijk. Dit is zomaar een kleine illustratie, hoor. Dat is niet zo belangrijk als dit. Helemaal niet zelfs, hè. Maar ik bedoel alleen maar daarmee te demonstreren. Ja, wij kunnen het niet volgen. Wij kunnen er niet bij. Een mompelaar die staat tot zijn 80ste jaar bij wijze van spreken te preken. En een hele vlotte man met grote vele gaven, die wordt in de kracht van zijn leven zo neergeveld. Ja. Dat kan. Allemaal. Wil niet zeggen dat die man die daar in de kracht van zijn leven sterft, zoals wij, ja, dat zal wel niet veel geweest zijn. Nee. Maar dat God God is, hè, en dat hij doet wat hem behaagt, dat is een stuk. Dat kunnen wij nooit beslaan nog bevatten. Dat God God is. En dat wij maar mensen zijn. Stof. En dat hij doet wat hem behaagt. Hij maakt zich op. Nee, gaat. Hij gaat met het woord van God. Meer niet. Maar minder ook niet. Met het woord van God. God heeft het gezegd. God heeft gezegd, ik heb een kosthuis besteld voor je. Ik heb het doorgegeven. Je gaat daar naartoe. Meer heeft hij. Hoe zijn gedachten ook geweest zijn, wordt ons niet vermeld. Daarom niet. Het enige belangrijke is, God heeft het gezegd. En of dat ik nou blij of een beetje somber of een beetje raadselachtig de lange weg wandel, doet niet ter zake. Hij gaat naar het hol van de leeuw. Je zou bijna zeggen naar de hel. Naar het geestelijke Sodom en Gomorra. Daar komt hij aan de poort van de stad. En ziet, daar was een weduwvrouw. Hoe weet hij dat? Nou, dan zal hij aan de kleren gezien hebben. Mensen zal misschien zwarte kleren hebben gedragen of een rouwgewaad. Of een bandje onder arm, weet het niet. Maar hij zal het wel gezien hebben. En die vrouw is aan het hout sprokkelen. Daar net buiten de stad. En dan? Ja, misschien is het een ingeving. Sommigen hebben wel gedacht dat hij het wil proberen even om te kijken. Is dat ze soms, als ze reageert, dan ga ik wel verder. Dat kan net zo goed een ingeving zijn. Dat hij gevoeld heeft, daar moet je eens aankloppen. En hij riep tot haar. En hij zegt, haal me toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. En misschien een beker bij hem gehad. Je kunt dat ook zo lezen, dat is ook taalkundig mogelijk. Haal me toch een beetje water in het een of het ander. Een kroes of een bakje of zo. Die vrouw doet het. Net als Rebecca, die de kamelen ging drinken voor Eliezer. Zij doet het. Ze draait zich om En ze gaat terug. Kennelijk is daar nog wel water. Ze gaat terug om water te halen. Maar als ze dan al een eindje bij hem vandaan is, dan roept hij tot haar. Het breekt vast in zijn ziel door. Elia, je bent niet verkeerd hoor, dat is het. Dat is het. Die vrouw is het. En dan, als ze dan halverwege is, zouden wij zeggen, dan achterhaalt het woord van de profeet, hij roept ze hard toe, haal me ook een beetje brood in uw hand. De man vraagt om brood, maar ja. Om brood te geven, moet je ook brood krijgen. Zo is het toch. Je kan wel zeggen, het is zeer betamelijk dat wij God geloven op zijn woord. Ja, maar kun je dat? Dat kun je niet. Je zult toch ook moeten krijgen. Iemand kan wel zeggen, joh, ik wil dat of dat van je hebben, maar je moet het zelf ook maar hebben. Elia heeft het niet, toch heeft hij het ergens ook wel, want hij draagt het woord. Sommige mensen die hebben dit verkeerd opgevat, hè? Zoals een mens altijd de verkeerde dingen ergens probeert te vinden. Dan zegt, nou, wat verbeeldt die man zijn eigen wel? Lijkt me dat hij de basis van alles. Maar die mensen vergeten dat Elia hier optreedt als drager van de boodschap, van het woord. Hij staat hier in zijn ambt. Ook al staat hij buiten Israël. Het woord van God heeft geboden hem om te gaan. En het woord van God heeft beloofd te zorgen dat er ruimte zal zijn. En dat er een vrouw zal zijn. En dat er eten zal zijn. Daar gaat het om. Ach, je hoeft helemaal geen aureool te weven om een dienaar van het woord of wat dan ook. Daar gaat het niet om. Jacobus zegt, Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Maar je moet wel altijd bedenken. Het gaat om het woord. Om de boodschap. En dat kan wel eens heel erg persoonlijk lijken. Je zegt, ja, is dat nou Gods boodschap of is dat nou van hemzelf? Dan moet je toch niet uitkijken. Net zo, want hier kun je ook zeggen, dat als hij dan straks verder gaat praten, weet je wel, eerst ik. Hè? Eerst voor mij een koek, een broodje. Dan kun je zeggen, nou. Het is helemaal brutaal en mooi om zoiets te vragen. Eerst ik en dan een ander. Maar daar loopt het niet over. Het loopt over het eeuwig blijvende woord van God. God vraagt. God vraagt alles. En God kan wel zeggen in zijn woord, dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En als het moet, ja, er staat ergens die niet haat. Ja, dan moet je dat niet zo uitleggen in de duivelse zin. Maar in die zin, als het om het woord van God gaat. En die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom ziet, is mij niet waardig. Nou ja, dat zijn wij ook niet hoor, hem waardig. Haal me toch een beetje brood, een hapje brood. Ik heb honger, dorst en honger. Merkwaardig. Daar vraagt hier een dienaar van God aan een wild vreemde heidense vrouw uit de delen van Tyrus en Sidon om eten. En hij heeft het woord des levens bij zich. Het woord van de levende God. De belofte. De belofte van God ik heb geboden dat je daar onderhouden wordt. Wat een samenspel. Van velerlei krachten zie je hier. Hoe kan het ooit komen zo? Haal me toch een beetje brood in uw hand. Maar dan geeft ze antwoord. Ze zegt ja. Zo waarachtig als de Heer uw God leeft. Dat heeft Elia ook gezegd. Die heeft ook gezworen bij het leven van God. Voor wiens aangezicht hij stond. Dat zijn God een levende God is. En nou die vrouw die noemt ook de naam van Jehovah. Hoe is dat nou toch mogelijk? Was het dan toch een goed bekeerd mens of zo? Ja, ik denk het niet. Ik weet het niet. Ik kan het niet precies zeggen, maar het ligt in de lijn van niet. Hoe kan die vrouw dan weten de God is? Nou, dat was algemeen bekend. Het was ook wel gewoonte als de ene volk van het andere volk elkaars God noemde. Ze zal ongetwijfeld in Elia een Israëliet hebben herkend. En misschien ook wel een profeet. En een profetenmantel. En ze hebben ook al geweten dat die God van Israël die wonderlijke Jehovah is of Yahweh. Maar ik zou er niet te veel aan willen verbinden. Weet je waarom? Dan gaan wij de grond weer leggen in die weduwvrouw. Grijp je? Dan kom je weer in dat werk terecht. En dan ligt de grond niet in de soevereine daad van God. Maar die vrouw die heeft daaruit zitten kijken. En die voelt zich zo diep ongelukkig. En dit en dat. Die is God kwijt. En jou hoor. God laat geen bidster staan en daarom moet Elia daar naartoe. Nee, dan leggen wij toch de grond verkeerd. De grond ligt alleen in het soevereine welbehagen van God. En daarom ze denkt, die Israëliet, ja die hebben een God, Jehovah. Het lijkt wel een profeet, zoals zijn kleren te zien. En daarom, man, bij het leven van die God van u. Indien ik een koek heb, dat heb ik niet eens. Ik heb geen koek. Ik heb alleen maar een handje met meel in de kruik en een beetje olie in de fles. En wat ik nou doe, ik heb een paar houtjes gezocht. En ik ga heen. En dan wou ik een beetje beslag maken van een beetje meel en bakken in de olie. Klaarmaken, want ik heb ook nog een jongen. Een jongen heb ik. En dan eten we en dan moeten we sterven. Hé, het oordeel is ook over de grenzen van Israël gekomen, ja. Ook dat. Het was misschien in Israël nog wel erger. Maar ook in Fenicië, daar begon het wel. Je had daar vaak wel lang water, doordat je van die grondwaterputten had, die niet gauw droog kwamen te staan. Maar als je nou rekent dat de weduwe in die tijd vaak tot de arme en verachte stand behoorde, en je had geen middelen van bestaan, praktisch enzovoort, nou ja, die zijn de eerste aan de beurt om uit te sterven, zulke mensen. Die kunnen niet meer betalen op de zwarte markt. En dat hebben ze goed geweten. Ze zit dus wel in een noodsituatie, die vrouw. Want ze is aan het galgenmaal toegekomen. Dat is het laatste. En dan is het op. Je kan merken dat ze het geëmotioneerd heeft uitgeroepen. Bij het leven van uw God, man. Zo liggen de zaken, hoor. We zijn aan het eind. En dan zegt Elia, vrees niet, want ze heeft niet gezegd, ik doe het niet. Ze zegt niet, ben je nou helemaal niet goed? Dat zegt ze niet. Dacht je dat ik dat laatste beetje waar mijn jongen op zit te vlassen en te hopen, die zal het grootste stuk wel krijgen van moeder. Dacht je dat ik dat nou nog ga weggeven? Dat zegt ze niet. Maar ze bepaalt alleen de profeet bij de situatie zoals die is. En daarom is de profeet ook niet hard. De profeet is wel hard tegen het brute ongeloof. Het woord van God is hard tegen het brute ongeloof. Hè? Die man die later daar bij Samaria, die hoofdman, die als Elisa profeteert, morgen wordt er gerst verkocht voor een paar stuivers in de poort. En kan er gegeten worden, die begint te lachen, die zegt, oh, dan mag God wel vensters in de hemel maken. Ga toch uit, man. Brood uit de hemel zeker. Dat hij daarmee juist het wonder van de genade aantast en bespottelijk maakt. Dat heeft hij misschien zelf geen eens gevoeld, ik weet het niet. Maar Elisa voelt het wel. Die zegt, je zult het met je ogen zien morgen, maar je zult er niet van eten. En de andere dag, in het gedrang, verliest hij zijn evenwicht en hij wordt doodgetrapt onder de voeten van de mensen. Immers stelt gij ze op gladde plaatsen. Ze struikelen neer. Voel je het onderscheid? Het onderscheid. De Heer kan heel wat hebben. Het woord van God kan ook heel wat verdragen. Maar moeilijk huichelarij, nee. Ongeloof, onze eigen brutaliteit. God is met die vrouw. Want God heeft het haar op welke wijze dan ook geboden. God heeft, ik zou zo zeggen, de wissel omgezet. Ze kan niet botweg zeggen nee. Ze kan alleen zeggen, man, ik wou je wel zeggen hoe de zaken erbij staan, hoor. Bij het leven van jouw God. Ik ben aan het eind. Het is het laatste. In zulke omstandigheden, hè, is nou het dierbaar evangelie zo groot. Dat zegt vrees niet. De evangelie zegt ook wel eens vrees wel. Ja. De evangelie zegt ook wel eens, het zal de landen van Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Dat is ook evangelie. Het evangelie, oh, dat kan. Dat is zo scherp als een tweesnijdend scherp zwaard. In het evangelie zegt de meester zelf, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zal, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Zo scherp. Maar het evangelie, dat is zo beminnelijk, zal altijd beminnelijk. Maar als het gaat over ellendige zondaren. Ze nou veel of weinig kwaad in de dadelijkheid hebben bedreven. Maar tegen zondaren die vastzitten. Die er niet uit kunnen komen. Die geen raad meer weten. Die er ogen niet meer op durven te slaan naar de hemel. Want die denken, och, ik ben waard dat God me wegdoet, kan nog ooit goedkomen. Het evangelie is een zoete boodschap voor herders en wijzen uit het oosten en voor kinderen en bedelaars en mensen die ergens een gewond zijn. Ja, ja, zeg maar, het is toch niet conditioneel. Moet ik dan eerst schuld, moet ik dan eerst dus? Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar dat er geen plek is voor het evangelie als God geen plek maakt. Dat er geen plaats is voor troost en voor vergeving als je geen schuld hebt. En hoe kom je daar nou aan? Alleen door God. Ik heb geboden, zegt God. Ik kan niet anders zien. Anders kom je er nooit uit. Dan blijf je maar in die twee punten. Ik weet wel dat wij verantwoordelijk zijn in die zin. Dat we eenmaal voor God rekening af zullen moeten leggen van alles wat er geschied is. Maar, daarmee wil ik niet suggereren dat wij nou een verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Zeg, mensen, laten we het daarover ophouden, dat hebben we niet.
Wat blijft dan over? God, ik heb geboden. God gebiedt een raaf, een gier, een kraai, een heiden, een weduwvrouw. En dat doet hij soms heel gewoon, niet in de zin dat je, dat hoeft de hemel en de aarde niet voor in beweging te komen. Het kan gewoon een stille overtuiging gekomen zijn in die dag. Vandaag gebeurt er wat. Ja, ik heb zo'n gevoel dat er vandaag wat gebeurt. Kan God in het hart brengen. En gebracht hebben bij die vrouw. Nou komt het evangelie. Elia zeide tot haar: vrees niet. Dat is schoon. Vrees niet. Wees niet bang. Of ben je nooit bang? Die vrouw was bang, of bang, ja, ergens schrijft het moeitevolle van de situatie, hè? Dat laatste hapje, dat afscheidsmaaltje, dat ik samen met mijn jongen wou eten, gezellig bij elkaar, rond het vuurtje en het pannetje, en dan, nou ja, dan is het afgelopen. Laten we hopen dat het maar niet te lang duurt, maar dan moeten we sterven. Dat hele tafereeltje is uit de gedachte weggevaagd door die plotselinge boodschap. Haal me ook een beetje brood. Niet alleen water, maar brood. Kun je begrijpen, de vrees? Moet nou toch zeggen, hoe moet dat nou toch? Tegen die jongen. Tja. Ja, mag ik nou eens heel menselijk zeggen, nou meneer, dat kan ik niet doen hoor. Dat kan ik niet doen. Dat begrijpt u toch wel. Dat is toch menselijk. Het is een eigenaardige schriftuitleg die ik nu geef. Ik ben me bewust, maar toch wil ik het zo zeggen. Meneer, dat kan ik toch niet doen. Vrees niet. Want ik heb gezegd door het woord van God dat je dat moet doen. Nou, als dat woord van God het dan zegt, dan zal dat ervoor zorgen. Kan wel begrijpen dat je het niet kan doen en dat je bang bent. Maar God vraagt het onmogelijke niet. Een hoop mensen doen net alsof God het onmogelijke vraagt. En dat je leven lang je schouders eronder moet zetten om het te verkrijgen of om het te verdienen. Maar zo is het niet. God geeft. Als God wat wil hebben, dan geeft hij het ook. Dat gelooft de mens niet, hè. Nee, ik kan het zo moeilijk geloven. Dat als God wat vraagt, dat God dat geeft. Dat God zomaar niet de spot staat steken met een schepsel. Door tegen die lammen te zeggen, nou, je moet maar eens proberen te lopen. Nee, als God zegt, sta op en wandel, dan doet hij dat ook. Dan doet God dat. Een hoop mensen willen daar nog wel eens over gaan zeuren en zeggen, ja, maar wij moeten het toch doen. Wij moeten toch, ja, maar dat doet God. En dan komt dat wonderlijke, troostrijke woord, hè. Vrees niet. Vrees niet. Wees niet bang. Het ziet er somber voor je uit, dat begrijp ik wel. Je kunt het ook allemaal niet verklaren. Doe maar wat je van plan bent. Voor je jongen en voor je eigen koekje bakken, maar dat is niet punt 1 hoor. Eerst moet je voor mij een kleine koek maken. Je hoeft niet helemaal op te maken. Een grote, dikke koek. Nee. Maar je maakt eerst voor mij een kleine koek. En die moet je me brengen. En als dat achter de rug is, dan kun je naar huis terug
en voor je zoon en voor uzelf nog wat maken. Maar dan blijft het er niks over, man. Dan blijft het er niks over. Kijk, en daar voel je wel aan. Daar komt de kritiek natuurlijk op los. Die zegt, nou. Dat vind ik wel droevig, hoor. In plaats dat hij zegt, eten jullie nou eerst eens, hè? En je zal zien, daar zit er nog genoeg voor mij in. Er zit er genoeg voor mij in. Want God heeft gezegd, de olie raakt niet op en meel zal niet opgaan. Dat hadden wij nou mooi gevonden. Maar nou komt de God van Israël door het woord van zijn knecht. Die zegt, nee, dat is vers 2. Je komt wel aan de beurt. Maar eerst geef. En dat betekent eigenlijk hier je eigen geven. Je leven geven. Je levensonderhoud, je levensbehoeften. Je planning, alles wat je hebt, leven dat in. Je komt aan de beurt, maar... Ja, maar als het dan eens verkeerd uitkomt, als ik dan eens niet aan de beurt kom. Want op is op, als die koek weg is. En u eet die koek op. Wat heb ik dan nog? Ja, nou, dat is nou het ongeloof. Zo praat het ongeloof. Zo praat nou altijd het ongeloof, mensen, dat het altijd, ja, maar dit en ja, maar dat. Zo zijn wij. Het is droevig genoeg om het te zeggen. Maar het is ongelukkig. We mogen altijd wel vragen, Heere Jezus, geef ons alstublieft door uw Heilige Geest. Geloof, een ongeveinsd geloof, want we geloven u niet. We zeggen nee, ik moet eerst wat hebben. Nou, dan kun je wat aan me kwijt, of dan wil ik wel wat doen. Maar ik moet eerst, in het geestelijk ook. Als ik nou blij ben... Nou ja, dan kan ik wel een versie opgeven. Maar dan moet ik eerst... Ja, het is wel natuurlijk wel eens leuk, je hebt merkwaardige mensen. Je hebt nog zat mensen die er zo over denken. Dominee Budding ergens, die dacht er ook zo over. Die gebeurde dat hij helemaal niet preekte, want hij had geen licht. En midden in de week, dan ging opeens de kerkklok luiden. En dan ging alles naar de kerk, want dominee Budding, die had weer licht gekregen. Dat is natuurlijk wel mooi ergens. Maar, ja. Mij heb het nooit zo erg getrokken. Waarom niet? Omdat wij moeten eigenlijk leven van Gods ingrijpen. De meevallers die de Heere God geeft. Dus ik zou zeggen, nou Budding, ik kan best zijn dat je geen licht hebt. Dan doe je, probeer je het maar zonder licht, maar kom alsjeblieft, want het is tijd om naar de kerk te gaan. En dan zullen we wel weer zien. Je bent het er nog niet. Maar ja goed, dat is een verschil. Het zou een eigenaardige situatie worden. Als iedereen zo dacht. Hè. Maar vrees niet, ga heen. Je mag doen wat je van plan geweest bent, dat raakt niet aan. Eerst ik, dat betekent eigenlijk eerst God. Eerst het woord. Eerst het woord. Eerst het woord aanvaarden. De opdracht, het woord van God. Uitleveren, geef maar over. Ja, al gaat het soms pijnlijk. Je moet allemaal niet denken, ja, oh ja, dan gaat het zo vanzelf en dit en dat. Nee, die vrouw is misschien hoofdschuddend. Heeft ze ernaar geluisterd, dat ze dacht, man. Wat zeg je me nou toch allemaal? Maar er is geweld van de Heilige Geest bij in het hart. God heeft immers geboden. En dan grijpt dan de angst ze aan en de zorg. Dan komt dat dierbare evangelie dat zegt, wees niet bang. Geef het maar over aan de Heere, aan het woord. want je komt aan de beurt.
Ik zit opeens te denken, zomaar opeens aan het heiligavondmaal, dat is eigenlijk ook wel wat voor de voorbereidingen. Je komt aan de beurt.
Maar God zegt, doe het tot mijn gedachtenis, totdat ik komen zal. Dat is punt 1. Of ik goed gesteld ben of minder goed gesteld ben, dat ik erg veel behoefte heb of niet, dat is vers 2. Ik heb grotelijks begeerd. Ga naar de stad en je zult wel iemand zien met een kruik water op zijn hoofd, volg die en zeg maar, de meester vraagt, waar is de paaszaal? En ze doen het. En hij wijst ze een toegeruste zaal. Ja. Ja, ik weet wel, dat kunnen wij niet maken, maar het is wel de praktijk van het leven, dat de Heere God in die wegen betoond heeft dat hij geen leugenaar is. En dat hij het goed maakt met wat hij wil. Maar je voelt wel aan, dan is er een stuk van mijn eigen leven, dat valt weg. Dat valt weg. Want ik moet mijn levensvoorraad, mijn levensmogelijkheid, inleveren. Ik kan drie mensen verschillend vinden. Dat hoef ik natuurlijk niet na te doen. Het kan wel zijn dat de Heer je bijvoorbeeld laat voelen, ja, jonge meisje, man, vrouw, je bent al heel wat kwijtgeraakt in de loop der jaren, maar, nou moet je ook nog je hele godsdienst kwijtraken. Dat je een mens wordt. Een mens. Een kaal, arm, blind mens. Ja. Nou, dat moet gebeuren. De Heer doet het om ons best wil. Maar ik wil het niet. Een mens wil het niet. Een mens wil eerst de weldaden. Eerst de weldaden wil hij hebben en dan, nou laat dan de weldoener maar komen. Hè? Dan kan ik sterven, dan kan ik zingen. Dan kan ik, het is een verkeerde gedachte hoor, maar zo leeft het nou bij de mens. Eerst de weldaden. Als die man het al andersom deed, als die zou zeggen, hoor eens vrouw, ik heb een belofte van God hoor, de Heer heeft tegen mij gezegd, zo en zo. En dat we tot onze verbazing het even gaan proberen, een rempel, die fles die blijft schenken. En dat meel, dat blijft hetzelfde. Zo denken wij mensen. Maar zegt de Heer, nee. Zo wil ik het niet. Neem je kruis op. En volg mij. Wat is dan het kruis? Ja. Globaal gezien is het, je bent ter dood veroordeeld. Iemand die zijn kruis opneemt, die is op weg om gekruisigd te worden. Nou ja, zoiets, hè. Zoiets, zoals nou hier ook. Neem je kruis op. God zegt, je zult leven. Maar vlees en bloed zeggen, nou, die laatste hap, die wordt je ook nog uit je mond gehaald. Als dat nou God is, als dat nou een God is, als dat nou liefde is, vrees niet hoor. Vrees niet, want Elia heeft wel gezien. Ze gaat door het woord en door de geest gaat ze. Maar ze heeft het alleen er erg moeilijk mee. En ze is wat benauwd. Nou, vrees niet. Ga maar heen, maak voor mij een kleine koek daarvan. En breng mij die hier. En dan doe je het maar voor je zoon. Want. Ja. Wat is de Heer toch snel. Hè?
Ik kan niet begrijpen dat sommige mensen 40, 80 of 60 jaar. En dan zitten ze nog bij dat ene. Met het eerste punt. Haal me toch ook een beetje broods in uw hand. Ja, maar dat kan niet, want. En de Heer zegt dan nooit meer wat. Hier gaat het anders. Want zo zegt de Heer de God Israël. Het gaat om het woord. Het woord van God in Sidon, Tyrus, Sarfat, een vrouw die door God erbij getrokken wordt, die door God levend gemaakt wordt, maar ze weet zelf niet hoe. De wind blaast waarheen hij wil. Een vrouw die in raadselen wandelt. Een weduwe tegenover een afgodische prinses die daar ver weg zit in Israël te regeren. God zegt, duivel, dit is vast een voorproefje. Ik zou in jouw huis inkomen en ik zal je vastbinden en ik zal je vaten ontroven. Zal iemand een machtige de vangst ontroven? Ja, zegt de Heer. De gevangenen van de tiran zullen ontkomen. En tot roem van Gods grote genade, zegt God. Jullie hebben het niet meer nodig, hè, in Israël daar. Nee, dat blijkt wel. Baal. En nog eens Baal. Nou, jullie krijgen ook een woord. Een oordeel. Maar, ik blijf erbij, zegt God, mijn woord zal vlees worden, en mijn woord is een woord des levens. Ik stuur het nou even nog verder bij jullie vandaan. Dat is een oordeel voor jullie, en een zegen voor Sarfat. Wat is zijn werking hoog getucht. We laten het verder liggen, we gaan nog wel bij leven en welzijn een keertje verder. Ik hoop dat je er verblijd mee mag zijn. En dat je mag zeggen, ja, het is wat die man daar vraagt. Alles. Praktisch alles. Maar hij vraagt het niet. Het is het woord van God. Het is het woord van God. Kom en uw ziel zal leven. Ja, maar hoe moet dat dan? Hij is het die de hongerige kleedt en voedt. En die de zondaar leven doet. God doe het ons ervaren, of we nou in Tyrus of in Hilversum of ergens anders wonen, doet niet ter zake. Maar zijn woord loopt zeer snel en hij is zo bij je. En hij laat je geen 40 jaar zitten met haal eens een koek, want hij zegt erbij als je het benauwd krijgt, vrees niet. Ga maar, doe het toch maar wat ik je zeg. Want je zal het zien, dat de God Israël, die geeft het volk sterkte en krachten, meel en olie en droogte als het moet, opdat de mens op de aarde beseffen, Jehovah is God en niemand meer. Amen.